Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. We lezen 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. We zingen psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 116, vers 4, 5 en 9. Psalm 119, vers 83. En Psalm 107, vers 1. We noemen nu schriftlezing 1 Petrus 1, vers 13 tot 25. En we zingen Psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 116, vers 4, 5 en 9. Psalm 119, vers 83. En Psalm 107, vers 1. Van de Heidelbergse Catechismus wordt de tweede vraag van zondag 13 behandeld. We wensen u een goede dienst.
Sta ook in het middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 116 en daarvan het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, 2 en 3. Testament, in de eerste brief van Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25, dat is het einde van dit hoofdstuk. Wij noemden u 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Daarom opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vrede den tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heren en een gemeenschappelijk gebed. Zo spreekt u ook vanmiddag tot ons. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het schrijft Petrus: Heren, mogen wij geloven ook aan ons. Het woord dat onder u verkondigd is. En u heeft het al zoveel zondagen gegeven. al zoveel jaren, zoals we ook vanmiddag hier zitten en er onder ons zijn die de kroon der grijsheid dragen, die het misschien al niet eens meer kunnen optellen hoe vaak u hen met uw woord hebt bediend, hoe vaak u tot hun hart hebt gesproken. Heer, het woord dat onder u verkondigd is, maar al die predikingen, die heeft u opgeschreven. En die worden bij ons geboekt. Dat zijn met eeuwig gesproken toch de investeringen van uw zijde in ons leven. En Heere, eenmaal wordt de balans opgemaakt. En wat zal dat wegen bij al hetgeen er nog meer is aan weldadigheden en goede tierenheden door ons van u ondervonden. Maar toch met name dat, het woord dat onder u verkondigd is. Wat weegt dat? En wat zal dat ook zijn, Heere, als op de dag der dagen, jong en oud, ook uit onze gemeente, daar zal staan, jong en oud, zal daar staan. En dan klinkt het uit uw boeken, al datgene wat is gedaan en wat is gelaten, wat is gegeven en onthouden, en dan voor alles een rekening, en dan van alles rekenschap te moeten geven. En dan kunnen we hier nog zo gemakkelijk zitten. En heren, dan kunnen we zo gemakkelijk alles maar laten lopen en laten gebeuren. Met een vage gedachte, och, het zou toch ooit nog wel eens anders kunnen worden. En als ik dan bekeerd ben, dan zijn al die zonden in eenmaal uitgewist. Dan komt de Heere er nooit meer op terug. En dat is waar. Maar wat is het vreselijk om zo te rekenen en te tellen, om zo uit te stellen wat niet uitgesteld kan en mag worden. Wat zal het zijn om zo het leven te verspelen? Heere, roep ons dan toch tot de orde. We mogen het u vragen. En dat is al een wonder, want u zou kunnen zeggen, het is u al genoeg gezegd. Ik trek mijn handen van u af. En we mogen nog vragen of u dan met een doortrekkende kracht in ons hart en leven zou willen komen, zodat die weerstand verbroken wordt en al die muren neergehaald, muren van vijandschap, waarachter wij ons verstoken hebben in onze vijandschap. En als u de muren gaat neerhalen, dan blijken wij tot de tanden toe gewapend te zijn. Geharnaste vijanden van u en van vrije genade. Maar als u gaat breken, breekt u alles af. Wilt u dat ook bij ons doen? Want de tijd gaat verder. De tijd kort op. Het wordt de hoogste tijd. Heren, dat zeggen we, ziende op de wereld die naar het einde gaat, maar nog veel korter is het als het gaat over ons eigen leven. Dat is maar een damp, een nevel, 's morgens vroeg een ogenblik gezien, en met het komen van de zon verdwijnt de nevel. Zo is ons leven een damp. Heere, dan mag het ook vanmiddag toch opgebonden worden, dat wij ons zullen haasten en spoeden. En zo ook vanmiddag zullen horen het woord dat u nog tot ons te spreken heeft. En ook dat woord wordt opgeteld bij al datgene wat al eerder tot ons gesproken is. De rekening wordt al groter en groter. Heere, maar geef toch dat voordat de dag komt, dat u een streep zet, op gaat tellen en af gaat rekenen. Het gebeurd mag zijn. Gebeurd mag zijn dat we hier als een schuldenaar voor uw Gods voeten neervallen. Onmogelijk om nog door te leven, met een openstaande schuld niet verder te kunnen. Heren, om in dat heilig lastig vallen van u, om u en uw genade te worden gebracht. Heren, en geef dat ook deze dienst en deze woorden die nog gehoord mogen worden, daartoe mogen strekken. Geef ons allen tezamen de kortstondigheid te beseffen en de verdorvenheid van ons hart, de noodzaak van bekering, opdat ook deze dag nog zou zijn een dag om nooit te vergeten. Als deze of gene het hebben gehoord, dat er een God is, dat u bent, en wie u bent, heilig en rechtvaardig, een verterend vuur, hierop dan bedekking te hebben, dan een toevlucht te ontvangen, in het noodweer dat dan losbarst in onze ziel, als u zich bekend maakt als een rechtvaardig God die komt te eisen wat we schuldig zijn u te geven, dan in dat noodweer een verberging. Die man is een verberging, zegt de profeet. Die man, uw zoon, te mogen leren kennen. In hem geborgen te zijn als een duif in de kloven, ze mogen worden ondergebracht. Daar veiligheid en vrede te mogen vinden, aleer het te laat is. Heere, ernst, wilt u dat nog schenken in het hart van een ieder van ons, de overtuigende kracht van uw geest te doen gevoelen dat het waar is, dat de mens in zijn natuur staat voor u niet kan bestaan, dat het waar is dat zonder bloed een ziel voor eeuwig verloren gaat, en dat er maar één volk gelukkig is, dat mag zeggen, te weten van de prijs die betaald is, niet zilver en niet goud, maar dat bloed van oneindige waarde, dat bloed van de Zoon Gods, onze Heer Jezus Christus. Heere, leer het ons, alleer het te laat is. Gedenk ons hier en thuis, en maak het nog goed, om ons zelfs willen, in de vergeving van al onze zonden, en dat uit genade. Amen. De orde van behandeling is de 13e zondagsafdeling, nu het tweede gedeeltje. Wij hebben de vorige week mogen overdenken vraag en antwoord 33. Er gesproken werd van Gods enige geboren zoon. Ik ben u nog verschuldigd het tweede gedeelte van zondag 13, vraag en antwoord 34. En daar wordt de vierde naam genoemd, de eerste naam Jezus. De Heere redt, de persoonsnaam. Daarna Christus, de ambtsnaam, gezalfde. Ziet op zijn bekwaammaking de derde naam, een wezensnaam, Gods enige geboren zoon. En nu de vierde, onze Heere. Waarom, vraag 34, waarom noemt gij hem onze Heere? Antwoord, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Het tweede gedeelte van zondag 13, zondag 13b, vraag en antwoord 34, spreekt van de vierde naam onze Heere. En dat is een bezitsnaam, daarin wordt tot uitdrukking gebracht dat hij eigenaar is. En zijn kinderen zijn wettig eigendom. Een bezitsverhouding wordt ons dus daarin getekend en voorgesteld. De eigenaar en zijn eigendom. Een drietal gedachten plaatsen wij boven de prediking. Onze Heere. En staan stil ten eerste bij dat woordje gekocht. Ten tweede bij dat woordje verlost. En ten derde tot een eigendom gemaakt. Ik zou dat ook zo kunnen zeggen, geëigend. Geëigend, en daar blijf ik ook dicht bij zondag 1. Het zijn eigendom geworden, niet mijns, maar mijns getrouwe zalig maken Jezus Christus. Eigen ben, dan ben ik geëigend tot zijn eigendom gemaakt. Drie gedachten, onze Heere. Ten eerste, Wanneer kunnen we dat met recht zeggen? Dan weten wij te zijn gekocht, te zijn verlost en te zijn geëigend. Gekocht, verlost, geëigend, tot eigendom gemaakt. Psalm 16 en nu de versen 4, 5 en 9. Psalm 16, 4, de eenvoudige wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. 5, gij hebt door hier een dodelijk steeds gewricht. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschracht. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. In het 9e vers, o Heer, ik ben... O ja, ik ben uw knecht, uw dienstmachtzoon. Gij slaakt het, verbrak, denk ik dat, mijn banden. Die doe ik uw gewillig offeranden van lof en dank, uw plechtig toegezegd. Psalm 116, 4, 5 en 9.
Thank you.
waarom noemt gij hem onze Heere? Gemeente, Petrus in zijn eerste zendbrief bepaalt de kerk heel nadrukkelijk bij de heiligmaking van het leven. Zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Dat betekent zolang u hier woont op aarde in dit sterfelijk lichaam. Zolang u hier bent, wandel dan, leef dan in vreze. Dat is in heilige gehoorzaamheid aan God en zijn geboden. Zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Heilig leven. En hij brengt dan bij de eis: God is heilig, daarom wees gij dan ook heilig. Want wat bij God hoort, moet ook bij God aanvaardbaar zijn. En dat kan niet anders dan in overeenstemming met zijn goddelijk wezen gebracht worden. Daar ligt de noodzaak van de rechtvaardigmaking om gerechtvaardigd te worden. Daarin ligt ook de noodzaak van de heiligmaking. Want zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Daarbij wijst dus Petrus op de heiligheid van God. Ik ben heilig, wees gij dan ook heilig. Wees dan in overeenstemming met mij. En dan nog een tweede, brengt Petrus bij. In uw oproep om heilig te leven, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning ook dit. En besef daarbij en bedenk daarbij welke prijs voor u betaald is. Want u bent niet gekocht met zilver of met goud, maar met dat kostbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Het is duidelijk. De ziel heeft heilig te leven. In overeenstemming met Gods heiligheid te zijn. En daarin ligt een zeer bijzondere reden ook. En dat zegt Petrus om mensen op te wekken. Deze reden. U bent zo duur gekocht. Dat betekent de diepste, de zonde heeft zo'n hoge prijs. Dan kunt u toch niet in de zonde leven als u dat bedenkt. Want geliefde, dat is het wonder. Er is een prijs betaald voor Gods kinderen. Ze zijn gekocht. Zonder geen van de catechismes is daar ook mee begonnen. Gekocht. En hier komt dat weer terug. Nu in het antwoord op de vraag waarom noemt gij hem onze Heere. En laten we daar eerst bij stilstaan. Wat dat betekent. Onze Heere. Heere, het woord wat daar staat in het Grieks, dat is kurios. Kurios betekent Heer. Het Hebreeuwse Adonai. Heer, meester, eigenaar. Ik zei het zo even. Daar wordt een bezitsverhouding in weergegeven. In Heer, meester, eigenaar, kurios, Adonai gaat het om een persoon die iets bezit. Dat is dus Jezus Christus, Gods Zoon ook. Hij is kurios, hij is eigenaar, meester, Heer. En bij een eigenaar hoort een eigendom. De kinderen op catechisatie en de jongeren hebben dat geleerd. Het eigendom is dat wat van de Heere is. Dat wordt in het Grieks weergegeven met het woord kuriake. En als u goed luistert, dan hoort u in dat woord Kyriake ons woord kerk. Kerk, dat is dus wat van de Kyrios, wat van de Heer, van de meester, van de eigenaar is. Ik ben Kyrios, zegt Jezus, en gij zijt Kyriake, van de Heer. Kerk. Ik ben Kyrios en u bent kerk. Eigendom. Dat moet u vaststaan. Kyrios, eigenaar, Kyriake, kerk, het eigendom. Wat van de Heer is. En dat hoort samen. Dat hoort samen. Hij is eigenaar van zijn kerk, van zijn kind. Maar hoe is hij eigenaar geworden? Hoe ben ik zijn eigendom geworden? Als ik u wat vraag, als het hierover gaat, dan bent u heel snel klaar met uw antwoord. Als ik vraag, hoe komt u daaraan, dat eigendom? Dan zegt u, nou, dat heb ik gekocht. Dat heb ik gekocht. Dat is toch als regel de wijze waarop je aan iets komt. Wettig eigendom, daar heb ik het dus nu over. Niet wat gestolen is. Als regel heeft u dan betaald. En daar gaat het hier ook over. De Kyrios, de eigenaar, de meester, de Heer, heeft betaald. Zo is hij in bezit gekomen van die kerk. Van dat kind van God. Van dat eigendom. Betaald. En hoe is dat dan? Door betaling eigenaar geworden. Door betaling, door koping. Dan zegt de catechismus dat wij gekocht zijn van al onze zonden. Wat betekent dat? Gekocht van al onze zonden. Dat betekent gekocht van de straf van de zonde. Straks zullen we spreken over losgemaakt. Dan gaat het over losgemaakt van het leven van de zonde. Dat moet u wel onderscheiden. Hier worden veel fouten gemaakt. Dat kunt u niet ongestraft doen. Dus allereerst, wie heeft er gekocht? Jezus Christus. Hij heeft betaald, waarmee? Met zijn dierbaar bloed. En is zo eigenaar geworden. En daarbij gaat het erom dat hij zijn kinderen gekocht heeft, losgekocht heeft van de straf die rust op de zonde. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Die straf van de zonde weggedaan van zijn kinderen, zodat ze nooit meer gestraft behoeven te worden. Wel, dat weet u, door die straf op zich te nemen. Door zelf die straf te dragen. Maar daartoe moest de Zoon van God wel mens worden. Want een mens heeft gezondigd, dus een mens moet ook de straf dragen. Dat is, geliefde, het wonder van Advent. Advent, dat betekent komst. Komen. Wat is dat voor een komen? Een komen in het vlees. In de menselijke natuur. In dit geval van Maria. Maar dat is ons aller natuur. Hij is mens geworden. Om nu als mens ook die straf te dragen over de zonde. En hij heeft dat gekund door de kracht van zijn goddelijke natuur. Een oud beeld, geliefde, om het te onthouden. Hij heeft zijn menselijke natuur gelegd op het altaar van zijn goddelijke natuur. Zijn menselijke natuur gelegd op het altaar van zijn goddelijke natuur. En zo zijn menselijke natuur geofferd aan God als een genoegdoening voor al hetgeen God is aangedaan. De zaak is duidelijk. Plaatsvervanging. In plaats van zijn kerk, zijn kinderen, heeft hij hun straf gedragen en voor hen de wet vervuld. de wet vervuld door volkomen gehoorzaam te leven, uit de volle liefde van zijn hart al de geboden te houden. En het tweede, de gehoorzaamheid door te buigen onder de straffende toren van God. En dat brengt ons naar Golgotha. Dat de gerichtsplaats, dat is de betaalplaats. Daar heeft die betaling plaatsgevonden. Daar heeft hij hangend aan het kruis de vloek van God gedragen. Wat is dat? Dat is de hel. Dat is de verdoemenis. In zijn eigen menselijke ziel doorleden. Ten volle in alle bewustheid die straf ondergaan. Daar is dat ontzaglijke gebeurd wat niet te beschrijven is. Dat een ziel die nooit iets gedaan heeft, toch in de hel is geweest. En de straf heeft moeten dragen voor een zonde die hij nooit begaan heeft. Golgotha. 3 uren van God verlaten. Dat betekent de helse straf gedragen. In de Godverlatenheid gehangen. Geliefde. En dat gekund. Ja. Want als wij in de hel komen, komen we er nooit meer uit. Maar hij heeft het kunnen doorleiden. Omdat die goddelijke kracht hem daarin ondersteunde. Die goddelijke natuur hem in staat stelde om die toren te dragen. Daar niet voor eeuwig onder te moeten bezwijken. Dat zullen wij wel moeten doen als wij onbekeerd sterven. Als over eeuwig wegzinken. Hij ondersteunde zijn goddelijke natuur. Heeft de schuld weggedragen. Gods toren is als een vuur in zijn ziel losgebrand. Maar het vuur is helemaal uitgebrand. Gods gehele toren heeft hij gedragen. Al de gramschap heeft hij ondergaan. Wij hebben tegen de Vader gezondigd. En de Zoon heeft het in zijn menselijke natuur gedragen. 3 uren. Dat is de volle tijd om de volle straf en de volle toren te ondergaan. Geliefde, onthoud het dan. Goede Vrijdag is de betaaldag. Golgotha is de betaalplaats. En het bloed van Christus is het betaalmiddel. Dat is nu gegeven. Wat is dat? Dat is zijn leven. Dat offer, dat bloed is zijn leven. Dat de dood is ingegaan. En dat is de straf. De dood. De eeuwige dood. En die heeft hij ondergaan. Dat is zijn offer. Bloed wil zeggen. Zijn leven gegeven. De dood gesmaakt als het oordeel over de zonde. Geliefde. Geen zilver. Geen goud. Dat zijn ook geen wettige betaalmiddelen. Waarom doen wij dat dan? Waarom proberen wij nog steeds zelf te betalen wat niet te betalen is? Heel onze godsdienst is niet anders dan koophandel. Daarom onze kerk. Daarom ons nette leven. Het zijn betaalmiddeltjes. Zilver en goud, tijd en aandacht, liefde en vroomheid zijn de middelen die wij aandragen om met God verzoend te worden. Duizendmaal gehoord dat niet kan en toch maar doorgaan. 1 middel. En dan worden alle middelen ook vanmiddag weggestrijd. Geen zilver. Geen goud. Al dat goed doet geen nut in dagen der verbolgenheid. Alleen gerechtigheid redt van de dood. De gerechtigheid van Christus. Die alleen. Geliefde. De Godmens. Mens geworden God gebleven. Heeft het offer gebracht. Onthoud het. Zijn menselijke natuur is geofferd op het altaar van zijn goddelijke natuur. In hem is de hitte van de gramschap Gods ten volle geblust. Want God is ontstoken over de zon. En daarom is zijn wraak als een vuur. En dat vuur is uitgebrand. De totale toren is ondergaan. En geliefde, dat offer. Of zeg ik met de catechismus dat bloed, maar dat is hetzelfde. Is van zo'n oneindige waarde. Dat is niet uit te drukken. Ik kan ook vanmiddag niet zeggen wat de waarde van dat bloed is. U zegt ja, dat besef ik wel. Want het redt van de eeuwige dood, dat is van een buitengewone waarde. Een middel dat je redt van de rampzaligheid, ja. Maar dan zoveel. Al waren er nou 100.000 werelden. En nog vele miljarden mensen meer dan er nu leven en geleefd hebben nog zullen leven. Dan nog is dat bloed van Christus, dat offer, voldoende. Het is van een oneindige waarde, dan kan nooit iemand zeggen. Er was voor mij geen bloed meer. Er was niet voldoende. Er is meer dan voldoende. Er is een fontein geopend in Christus wonden. Om alle mensen zalig te maken. Het is van een oneindige waarde. Want het is het offer van Gods Zoon en alles. Wat God doet, is van oneindige kracht en oneindige betekenis. En daarom ook dit offer van de Godmens. Omdat daarin God in zijn menselijke natuur het kruis heeft gedragen, is dat van oneindige waarde. Oneindige liefde heeft de oneindige toren weggedragen. De oneindige liefde van de Zoon heeft de oneindige toren van de Vader ondergaan. En daarom is dit offer van oneindige waarde. Dat is wat wij bedoelen met dierbaar. Dierbaar, dat is kostbaar. Dat is een prijs die niet in de getallen is uit te drukken. Ik heb er geen cijfers genoeg voor. Zo kostbaar, dat is dierbaar, is dit bloed van Christus, onvergelijkbaar, alles overtreffende, van zulke waarde. En dan vraag ik u en mezelf ook vanmiddag, durven wij, ja wij durven nogal wat, dat weet ik, wij durven nogal wat, maar durven wij dan, zulke schatten minachten, dit bloed van zo oneindige waarde te vertreden, te vertrappen. Als het in de prediking wordt voorgesteld, als Christus wordt voorgehouden, dan was een oude leraar van de kerk die zei, nou leg ik hem voor uw voeten, Christus, leg ik voor uw voeten. Durft u eroverheen te stappen? Een andere Engelse godgeleerde, ik leg hem op uw tong. Spuwt u hem dan uit? En dan moet ik zeggen, ja, ik stap er overheen al zo lang. En ik spuw alles uit. Wat voor God is en van goddelijke genade getuigt. Dat is de aanklacht die er ook vanmiddag uitgaat. Christus voorgesteld in de prediking, zijn bloed aangewezen en dat te versmalen. Bedenk het goed. De Vader was met dit offer tevreden. Maar toen Christus dit offer had gebracht, kwam de zon weer op de aarde. Dat is een teken van Gods gunst, instemming en tevredenheid. God de Vader tevreden, zijn toren geblust, aan zijn deur van gerechtigheid voldaan. God de Vader tevreden. En ik niet. U niet. Wij niet. Dat we moeten verantwoorden. Dat kan toch niet. Veracht dan niet langer het bloed van de Zonen Gods geliefde. God de Vader is ermee tevreden. En Gods kind. Aan het einde gekomen met zichzelf. Legt zich neer op dit lam waarin de schuld is weggedaan. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan ook, ziet gij geen van hun zonden aan. O, dat is wonder als een mens dit ten deel mag vallen. Ik kom er straks op terug. Voor mij de prijs betaald. Voor mij dat bloed van oneindige waarde gevloeid, ook voor mij. Dan mag ik weten, de schuld uit uw boek gedaan. Ik stond daar in het boek. Van mijn schuldeisen. als wanbetaler. En nu is er betaald en die post, die staat niet langer open. Nee, ik zeg niet eens dat hij is doorgehaald. Dat is nog te zwak. Hij is eruit gehaald. De schuld dus, volks, hebt ge uit uw boek gedaan. Er is betaald, voldaan door Christus. De losprijs, voldaan. Geliefde, weet Gods kind dat? Weet hij dat? Gewis en zeker. Gewis en zeker. Staat hier. Ik heb het al meer gezegd. De zekerheid van de opstellers van de catechismus moest ons beschouwen. Dat rust niet op inbeelding, dan zou ik niks zeggen. Maar op een doorleving van de zaken, men wist waar men over sprak. Waarom noemt gij hem onze Heer? Mijn Heer en mijn God. Omdat hier een ziel aan het woord is die er weet van heeft gekregen. Dat ook voor hem voor haar de prijs is betaald. Dat weet een mens. Wanneer dit gebeurt, geliefde. Maar hoe wordt het dan geweten? Laten we daar kort bij stilstaan. De prijs is betaald. Goede Vrijdag betaald dag. Golgotha betaald plaats. Bloed van Christus betaald middel. Hoe weet je dat? In deze weg, geliefde. Ga ik eerst leren dat ik in dat boek sta. Dat hij mijn schuldeiser is. Dat er een openstaande schuld nog uitstaat. Die dat voldaan is. Dat is wat wij noemen zondaar worden voor God. Dat de schuld wordt opengelegd. Dat je leven te zien krijgt als één brok zonde. Één brok ontering. Één brok zelfbedoeling. Daarmee Gods majesteit beledigd. Daarmee de eeuwige dood verdiend. Door de geest Gods worden de diepste diepten van mijn leven blootgelegd. Dan zie ik dat afzichtelijke monster dat ik geworden ben door de zondeval. Een vijand van God. Een schuldenaar van God. En dan loopt de ziel te zuchten. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Er moet betaald worden. De mens krijgt te doen met een eisend God en rechtvaardig rechter en moet betaald worden, betaald dan wat gij schuldig zijt. En ik zal het proberen. Ik zal het proberen, heren, maar geef nog wat uitstel. Ik zal alles doen om te betalen. En ik zal het ook doen, totdat ik zie dat mijn schuld alleen vermeerderd wordt. Dan op een andere manier getracht God, gevraagd om toch genade voor recht te laten gelden. Door mijn armen voor te houden om God te bewegen. Maar ook die poging wordt afgewezen. God blijft eisen. En dan blijft er geen andere weg meer over. Zalig die het mag leren kennen. Dan met die schuld voor God te verschijnen. Om nu ook de straf over de zonde te ondergaan. Het vonnis wordt uitgesproken, de ziel buigt. En hij verwacht niet anders dan dat hij voor eeuwig verloren zal gaan. En daar wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Daar komt hij met de losprijs in zijn hand. Zijn geopende wonden, daarin mag die ziel nou schuilen. Hij mag schuilen in de bloedgerechtigheid van Christus. En dan spreekt die lieve borg tot die vertorende rechte vader. Ik heb voor hem genoeg gedaan. Kijk maar mijn wonden. Spreek het toch van de prijs die betaald is. U bent toch tevreden. U bent toch bevredigd in mijn bloed. En daar wordt een vertorend rechter. Een bevredigd God. En de ziel vrij. Van de straf ontslagen. Omdat een ander in zijn plaats heeft willen staan. Geliefde. En zo leert de mens het. Bevindelijk. Dat er voor hem is betaald. Als die schuld overnemende borg zichzelf verklaart aan de ziel. Hier is uw God met dat bloedige rechtigheid in zijn doorboorde handen. Ook laat zien waar mijn schuld voor eeuwig is gebleven. weet ik zo zeker en zo gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Er is betaald. Vader is tevreden. De vloek der wet zal niet meer mij treffen. En dan mag de kerk inderdaad vrijmoedig het hoofd opwaarts heffen. Zijn middelaars dood bracht ons verzoening aan. Geliefde, dan is de ziel vreugd. En dan als sprekelijke vreugde vervuld. Hij ligt voor rekening van een ander. Christus ontvangen. De schuld betaald. Zo is hij eigenaar geworden. Van zijn bezit dat in eeuwigheid van de Vader al is toegekend. En in de tijd wordt gelost. Door de prijs van zijn dierbaar, kostbaar bloed. Geliefde. Nee, Petrus, hij zegt het zo heerlijk, niet met zilver of met goud, maar met zijn dierbaar, kostbaar bloed van al mijn zonden. Er staat er niet één meer open. Dat probeert de duivel je wel wijs te maken. Die, ook die, ze liggen allemaal onder het bloed. Je kunt er niet één noemen. Alle zonden zijn uitbetaald. De straf ervan gedragen. Want al de zonde, geen halfwerk, maar een volkomen zaligheid brengt hij aan, geliefde. En het is waar, aan iedere zonde hangt de hel. En al die hellen van al die zonden doorleden, daartoe zichzelf gegeven, geofferd, geliefde. En daarmee gekocht, de totale mens, lichaam en ziel. Niet alleen de ziel, lichaam en ziel gekocht. Hij die lichaam en ziel heeft gegeven, heeft lichaam en ziel gekocht. Voor alles is betaald. Voor alle zonden die in het lichaam zijn bedreven. De mens als een eenheid. Lichaam en ziel. En zo vat ik het dan samen, geliefde. De Kyrios, de meester, de eigenaar heeft betaald. En nu is de mens voor wie betaald is Kyriake. Van de Heere. Hij is Kyrios. En als ik het eens in waarheid zou mogen zeggen, ik ben verlost, dan moet ik vanmiddag zeggen, ik ben kerk. Ik ben kerk. Ik ben Kyriake. Ik ben van de Heere. Ik ben gekocht. En ik weet van de prijs. Geliefde, dat is het eerste. Dat is het eerste. Dat is dat grote. Dat moeten we toch weten. Kocht, betaald. Losgekocht van de straf der zonde, dus ontslagen. Maar nu het tweede, verlost. Het hangt ten diepste samen, dat is zeker. Maar laten we het toch mogen onderscheiden. Vervolgens, verlost, noemt de catechismus van de heerschappij des duivels. Wie in de zonde leeft, is een dienstknecht van de duivel. En wat we nou mogen onderscheiden vanmiddag is dit. Losgekocht van de straf der zonde. Dus dan is die ziel zonder straf. Hij is onder de vloek weggehaald. Omdat de vloek door een ander is gedragen. Maar nu ook het tweede. Losgekocht van de straf. En nu losgemaakt. Losgemaakt van het leven in de zonde. En dat heet in de Bijbel hetzelfde als weggehaald onder de heerschappij van de Satan. Dat nog een keertje, dat is dus in de Bijbel hetzelfde. Wie leeft in de zonde, bevindt zich onder de heerschappij van de Satan. En dan gaat de Heer nou ook om de weg halen. Dat heet losmaken. De eigenaar, de Kyrios, heeft betaald. En nu gaat hij zijn eigendom, om het zomaar te zeggen, waarvoor betaald is, ook werkelijk in bezit nemen. Ik heb het voor de kinderen wel eens gezegd, toen ook in de prediking, meen ik. Mag ik dat hier ook doen? Het is heel eenvoudig. Reken mij niet af op het voorbeeld in alle lettertjes, maar in de grote lijn alleen. Kinderen, waar hebben we het vanmiddag over? Er is een paard, staat in de stal bij een slechte meester. Paard zal zo binnenkort naar de slachtbank gevoerd worden. Het wordt geslacht. Paard gaat sterven. Staat in afwachting daarvan in de stal in het donker. En nou is er een vriendelijk man. Die heeft de eigenaar van dat paard opgezocht en heeft gezegd: ik betaal voor dat paard. Dat koop ik. De prijs is betaald, dat is een voorbeeld, hè. En dan gaat die eigenaar, er is betaald. Dan gaat die eigenaar die stal binnen, naar het paard. En dan maakt hij een halter los. En voert dan het paard uit de stal naar buiten. Weg van de dood naar het leven. Dat is waar het hier eigenlijk om gaat. Waar het hier eigenlijk om gaat. Er is betaald. Nu gaat die eigenaar dat paard losmaken. En meenemen om in zijn dienst te gebruiken. Niet om het te doden. Maar om het bij het leven te bewaren. Dat is ten diepste waar het hier om gaat. Christus heeft betaald. Maar gaat door zijn Heilige Geest nu ook die ziel losmaken. Uit die oude stal letterlijk. Mag je wel letterlijk nemen, ja. Uit die oude stal weghalen. Dat halter losmaken. Waarmee die verbonden is aan de dienst van de Satan. Oh, dan trapt dat paard wel achteruit hoor, vaak. Weet u wel, hè. En onwillig, hè. Maar oh, de Heer is sterker. Dan is dat ook de bevrijding door Christus. Uit de stal van dat goddeloze leven. In een andere stal, in een ander leven gebracht. In die liefdedienst. In die liefdedienst. Want dat is nou bekering. Gebracht in de liefdedienst tot God. En tot zijn kinderen. En tot alles wat van de Heere is. Losmaken uit die oude dienst. En geschikt en gewillig maken voor een nieuwe dienst. Een liefdedienst. Een liefdedienst. Gemeente, onderscheid u dat goed. Kort, dat is de prijs betaald. De straf der zonde gedragen. Nu geheiligd door de geest van Christus. Dat is losgemaakt uit uw oude dienst. In een nieuwe dienst gebracht. En dan kom ik terug bij Petrus. Daartoe wekt hij ook zijn hoorders op. Die mogen weten. Die mogen weten dat ze losgekocht zijn. Want ik zei dat zo even. Weten mensen dat? Ja. Maar u moet mij niet geloven. Maar hier staat het. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt. Van uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Maar door het dierbaar bloed van Christus. Wetende. Dat wist die mensen ook. Dan gaat het ook verder. Wie dat weet, wordt geroepen tot een nieuwe dienst. Daartoe bevrijd en losgemaakt en geheiligd door Gods geest, geliefde. En wat is dat dan concreet in dat nieuwe leven? Die losmaking, hoe is dat dan? En mag ik een paar zaken noemen. In de eerste plaats krijgt zo'n ziel een afkeer van de zonde. Een afkeer van de zonde. Een afkeer. Weet u waarom? Omdat de mens nu gaat zien in iedere zonde dat het God onteert. In iedere zonde gaat zien dat hij zichzelf bevlekt en bevuilt. Gaat zien dat in iedere zonde ook de schepping schade wordt aangedaan. Mag ik een voorbeeld doen? Als iemand vloekt, dan beledigt hij God. Hij bevuilt zijn ziel en geeft ook een slecht voorbeeld aan anderen. Dat is de zonde in haar drievoudige verwoestende werking. En nu gaat Paulus zeggen, u bent een tempel. Besef dat, leef dan ook als een mens die weet dat hij in een tempel leeft. En Petrus zegt het anders. Hij zegt, u bent gekocht. Besef dat. En dat voedt nu de afkeer van de zonde. Door, en dat is wat Petrus bedoelt, door iedere keer maar te bedenken hoe duur de zonde is. Iedere keer bedenken, als ik wil zondigen, daar hangt aan die ene zonde de verdoemenis. En die ene zonde heeft mijn meester zoveel ziele smart aangebracht. Iedere zonde onttrekt als ware een druppel bloed aan zijn gezegend middelaarshart. Iedere zonde drukt de kroon nog dieper in zijn voorhoofd. Iedere zonde heeft mijn meester de dood gekost, zal ik dan nog zondigen? Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, maar met het dierbaar bloed van Christus gekocht zijt. Petrus zegt het, o wat die ziel nou zou leven. Vijand van de zonde, meer en meer afkeer zou krijgen van die zonde. Die God op de Heer zichzelf bevuilt, de naaste kwaad doet. Dan wordt zondigen een smartelijke zaak. Vanwege de smart die het Christus heeft aangebracht. En in die weg gaat nou God zijn volk meer en meer losmaken van die dienst der zonde. Afkeer. Het smartelijke van de zonde te gevoelen. Maar nog meer, geliefde. Door ook, en heel nadrukkelijk noemt Petrus dat, door ook steeds meer en meer het ijdele van het leven buiten Christus te zien. En mag ik dat nou eens zeggen? Bekeerd, onbekeerd, maar dat we dat allemaal gaan zien. Het ijdele van het leven buiten Christus. En ik treed niet in bijzonderheden. Want ik zou de een kwetsen de ander vrij uit laten gaan. Dat wil ik ook. Maar zo, dan moet ik maar in het algemeen spreken. Maar alles wat naar buiten God, naar buiten de eeuwigheid geschiet. Dat wil zeggen, daarop geen betrekking heeft. Altijd ijdele spreken, dat tijdverdrijf, noemt de Nederlandse geloofbeleidster. Dat tijdverdrijf, wat is dat anders dan één groot ijdelspel? Je leeft hier op weg naar een eeuwigheid. En dan je tijd verpraat, je tijd verspelen, je tijd verdoen. Dat ijdele, dat is dat lege. Kijk dan eens naar uw bestaan. Is dat een gevuld leven? Heeft dat zin? Gaat het ten diepste ergens om? Ik druk me heel algemeen uit, ik weet het. Maar heeft het iets te maken met de eeuwige belangen van uw ziel? Of leeft u maar wat als een vlinder die niet weet en die straks gevangen wordt? Of leeft u maar als een ziel die niet weet straks voor een heilige God te verschijnen? Ijdel, zegt Petrus. Heel dat leven voor je bekering. Ijdel, leeg. Er was niks in van God en van de eeuwigheid. Dan krijg je nou toch zo'n afkeer van. En dan zie je medemensen, maar ook je eigen leven, nog vaak al zo leeg en zo ijdel en zo nutteloos. Zo onuitsprekelijk nutteloos. Dat opsieren voor ons, dat opwerken voor ons, voor een wereld nog wat willen wezen, waar die wereld nog niets te betekenen heeft. Het moest ons met schaamte vervullen. We moesten er allemaal weg van lopen. Die ijdele handel en wandel, waar het ten diepste nergens om gaat. Geliefde, leg dat nou toch eens af. Daar ben je niet mee bekeerd, dat zeg ik niet. Maar dan zou het kunnen wezen dat je wat ernstiger werd. En dat je nou eens ging zoeken de dingen die boven zijn. Zoeken met God verzoend te wachten. Ijdelheid der ijdelheid is alles ijdelheid. Kijk, daar gaat die ziel ook zien. Die krijgt niet alleen een afkeer van de zonde. Om wat het uitwerken, wat het de meeste gekost heeft. Maar hij doorziet het woord ijdel, het niet zeggende. Het schuldvermeerderende van de zonde. Dat neemt maar in. Maar er is meer. Dat gaan we zingen. Dat is maar de afkeer. Maar er is ook zo'n betrekking. Op hem. Die de wet heeft gedragen. In het binnenste ingewand. Die zo lief heeft de wet gehad dat hij heeft gedaan en ook haar vloek heeft gedragen. En dan krijgt Gods kind ook een liefde tot de wet. Als de uitdrukking van het wezen Gods. Als een uitdrukking van de wil Gods. En hij wil wat God wil. En daarom, hoe lief heb ik uw wet. Dat is losgemaakt worden. Afkeer van de zonde. Afkeer van de wereld. Smart over de zonde die de meeste zoveel smart heeft aangedaan. Hoogachting voor Christus om dat niet meer te willen. Hoogachting voor de stem, de wet en de wil van God. Geliefde, dominee van Rhenen. En dan sluiten we dit punt mee af. Dominee van Rhenen zegt ergens in zijn catechismusverklaring. De godsdienst, die mensen die hebben het ook over geloof. Die willen wel verlost worden, die godsdienstige mensen willen wel verlost worden van de straf der zonde. Maar niet van het leven der zonde. Die willen wel verlost worden van de hel. Maar niet van de zonde. Want die koesteren ze. En die houden ze als een zoete bete onder de tong. Het zijn al die mensen, ook in de kerk zo vaak, die zeggen, ach, mag dat nou niet? En mag dat ook al niet meer? Die alles dan maar noodgedwongen uit handen geven, maar ten diepste verbitterd zijn dat God hen dat niet gunt. Die de zonde nog zo graag vasthouden. Oh, wat is dat toch waar? De Godzien wil verlost worden van de hel, maar niet van de zonde, maar Gods kerk. Gekocht, losgekocht van de zonde. En ook bevrijd van een onheilige levenswandel. In dienst genomen. Want de eigenaar die betaalt, heeft recht op zijn eigendom om het in zijn dienst te gebruiken, in dienst genomen. In die dienst, waarvan de kerk gaat leren en even gaat zingen. Een liefdedienst die mij nog nooit heeft verdroot. En bij alle drangredenen die we kunnen aanvoeren om heilig voor Gods aangezicht te leven, voegen we ook nog deze bij. Het geeft zo'n vrede in de ziel, als hij maar met bewustzijn mag weten in de wegen Gods te wandelen. Want blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Of met de woorden van 119, wat vrij heeft houdt die uwe wet. Zo het zijn. Dat is Psalm 119, vers 83. Psalm 119, vers 83, wat vrij heeft houdt die uwe wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Door u geboren oprecht en welgezind, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 83 van 119. Weet u wat nou liefdedienst is? Weet u wat het is? dan vraag ik het me niet af, heb ik het nou goed gehad? Maar dat is onze godsdienst vaak, hè? Heb ik het nou goed gehad? Ik heb goed kunnen luisteren. Heere, heeft u het goed gehad vanmiddag in Vriezenveen? Maar daar gaat het om. Heeft u het goed gehad? Gaat het nu om ons? Als de Heer het goed gehad heeft, met die hebben we gesproken, hoor. Heeft de kerk het ook goed. Het derde. Geëigend, dus tot eigendom gemaakt. Nu zegt de catechismus heel duidelijk. En ons alzo. Alzo, dat zie je dus terug op wat er gezegd is. In deze weg, alzo. Van kopen en losmaken. Alzo tot zijn eigendom gemaakt. Daar is dus al het nodige van gezegd, geliefde. Alzo op deze wijze, kopend, losmakend, de ziel tot zijn eigendom gemaakt, tot kerk gemaakt, curiaken, waarvan de Heer is. Ik ben kerk. Gods kerk is gekocht, dat weet die kerk. Die weet van de prijs. Daar ligt de stof om God te verheerlijken. Daar ligt een drangreden om de zonde te mijden. Gekocht, losgemaakt. Gods woord zegt het heel duidelijk. Wat dat dan betekent. Gij zijt niet van uzelf. Ik noem het twee tekst. 1 Korinthe 6 vers 19. En 1 Korinthe 3 vers 23. Mag ik ze noemen? De eerste. En dat gij uzelfs niet zijt. Uzelfs niet zijt. Niet van uzelf bent. Want als hij mij geëigend heeft, tot zijn eigendom gemaakt, dan ben ik onteigend, mezelf kwijtgeraakt aan hem. En de duivel heeft het nakijken. Gij zijt niet uzelfs. De tweede tekst. Doch gij zijt van Christus. Gij zijt van Christus. Samengevat, geliefde. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke godes zijn. Daar heeft u nu heel de prediking samengevat. Want gij zijt duur gekocht, zie door de prijs van Christus. En zijn pleiten bij de Vader op grond van zijn aangebrachte verzoenend werk. Gij zijt duur gekocht. Dan de heiligmaking verheerlijk dan God met uw lichaam en uw geest, die, het derde, beide van God zijn. Lichaam en ziel, beide van de Heere zijn. O, wat heerlijk, altijd weer, wat staat die catechismus op bijbelse grond. Ja, daar voelt de kerk zich thuis op niet. Dat is de samenvatting. Lichaam en ziel, geheel en al gekocht. Geheel en al verrekening van de meester, geliefde. Zijn eigendom. En daar vloeit dan weer zoveel uit voort. Maar mag ik vragen? Petrus zegt het zo, we hebben er de vinger bij gelegd. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijn. Maar weten wij dat ook? Weet ik dat ook? Nee, de kerk heeft geen misschien geloof. De kerk heeft geen, ik zal wel zien, geloof. Of ik hoop het beste er maar van geloof. Nee, dat geloof is geen Bijbels geloof. Daar durf ik het niet mee. U wel? Maar kan voor God niet bestaan. Het is geen God van misschien. Het is een God van ja en amen. Van zeker. Maar weet ik het nou of weet ik het nou niet? En als ik het niet weet, dan weet ik één ding wel. Dat ik het eigendom nog steeds ben. En dat wil zeggen, onder de heerschappij leef van Satan. Ten diepste heeft Satan niks hoor. Satan heeft ten diepste niks. Alles is van de Heer. Maar het is behalve u onder zijn rechterhand mag zijn of onder zijn linkerhand. Is het een gunst of is het een ongunst? Maar goed, het is het Bijbelse spraakgebruik. Onder de heerschappij van Satan. Daar haalt God zijn kerk onderweg. Dan zegt McChain, nou is de Satan nog wel aan boord, maar hij staat niet meer aan het roer. Dat is het verschil. Weet u het nou? Nog niet? Wanneer dacht u het te weten? Toch wel voordat u sterft. Hè? Weet het. En als ik het nou niet weet, dan ga ik naar huis als een die het nu echt niet meer weet. Niet meer weet hoe het ooit nog goed moet komen. God, dan loop ik als een verlorene. Eén die nog met een openstaande rekening op weg is naar de eeuwigheid. Die zelf moet betalen. Dat betekent voor eeuwig wegzinken in de schachten van uw beledigde toren en majesteit. En nooit geen bodem vinden. Red mijn ziel uit al haar nood. Ga dan schreeuwen naar huis, mens. En hou niet op. Voordat de Heer overkomt. Beoefen het dan. Leer niet aan mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. U gaat God ontmoeten. De kerk is gemijnd, geëigend, de hand op je ziel gelegd. De Heere heeft het gesproken. Gij zijt de mijne. Daar vloeit zoveel uit voort, maar dat kan vanmiddag allemaal niet. Maar een enkel woord nog, dan gaan we afsluiten. Wie gemijnd is, wie geëigend is door Christus. Die mag weten dat Gods Zoon zo uitnemende zorg draagt voor zijn eigendom. Doen wij ook wel, hè. Maar zoals Christus dat doet, dat doet geen ander zo. Want dat bezit van hem, die kinderen van God, die kerk, Kyriake, dat van de Heer is. Daar is u, ook zeg maar menselijke woorden, ik weet het anders ook niet hoor, zo zuinig op. Daar heeft u zoveel zorg voor. Het is een oogappel. Zo teer. Ben je mee getrouwd, hè? Zo teer. Zulke zorg voor zijn kerk. Die bewaart hij. Is een eeuwige liefde. Die voedt hij. Die laaft hij. En als hij zijn kind wat onthoudt, dan weet hij het zo te wenden. Of als een kind iets vreselijks overkomt, dan weet hij het zo te schrikken, dat het toch nog goed is. Hij onderhoudt zijn kerk, zijn Elia's bij de berg, bij de Bekrit, met raven die voedsel brengen. Hij verzorgt zijn kerk, ook als ze als een gevangene worden weggevoerd, Jozef. En hij gaat in die weg nog verlossing bereiden voor zijn kerk, door Jozef van slaaf tot onder koning te maken. Wonderlijk zijn de wegen van de goddelijke voorzienigheid, van de zorgzaamheid, van de liefde. En dat doet Christus. Omdat hij zijn kerk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En wat hij weet als geen ander, wat die kerk hem gekost heeft, de prijs die hij betaald heeft, ook daarom zoveel liefde. Voor dat duur verworven bezit, zijn bloed heeft ervoor gestroomd. En daarom met alle zorgen ons omringen. Alle zorgen ons omringen. En zo klaarmaken voor de hemelse heerlijkheid. De bijzondere zorg, geliefde. En ik ga weer kijken naar Petrus. Bijzondere zorg, niet alleen direct, maar ook indirect. Wat bedoel ik daarmee? Door middel van anderen, bijzonder de gemeenschap der heiligen, verzorgt God zijn kerk. Zijn kerk zo duur gekocht, voorwerp van zijn bijzondere zorg en onderhouding. En in die onderhouding heeft ook de gemeenschap der heiligen een plaats. Als we ditzelfde stuk ook lezen. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. En heb elkander vuriglijk lief uit een rein door het bloed van Christus gereinigd hart. De gemeenschap der heiligen is ook een bijzondere zorg van God voor zijn kerk. Zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. Dan zomaar een woordje, soms een lettertje, een briefje, soms een oogopslag. En daar ligt er een te bidden, die heeft een ander op zijn hart gebonden gekregen. Gemeenschap der heiligen. Banden voor tijd en eeuwigheid door God gelegd. Zo gaan ze hand aan hand op weg naar het vaderland. De gemeenschap der heiligen, geliefden. En het is maar niet zo een vorm van verzorging. Maar het is wezenlijk voor allen die door Christus bloed zijn gekocht. En Johannes gaat zo ver dat hij zegt, als dat er niet is, dan is er nooit iets van God bij je geweest. Dan bent u nog onbekeerd, al maakt u zich duizendmaal wijs iets van het leven te kennen. Want wij weten dat we uit de dood in het leven zijn overgegaan, terwijl wij de broeders lief hebben. En als we die niet lief hebben, dan is de liefde God niet in ons hart. Dan is er nooit een prijs betaald. Dan reizen we nog voor eigen rekening naar de eeuwigheid. Geliefde, de wet heeft twee tafels. En God heeft één lichaam. Hoofd en lichaam mogen samen. Wie geëigend is door Christus, verenigd met die lieve borg. Ik zeg liever vereend, tot één plant samengegroeid. Is ingelijfd door het lichaam van Christus. En heeft met al Gods kinderen één hoofd. In wie zij alles hebben voor tijd en eeuwigheid. En die kinderen God zijn elkaar gegeven tot hand en voet. Ze zijn elkaar gegeven als lidmaat om delend in die ene persoon van Christus uit zijn schatten en gaven bediend die voor de ander te gebruiken tot nut en zaligheid van medereizigers op weg naar de rechterstoel van Christus, Gods kerk. Zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Daar zijn we mee begonnen. Daar willen we mee eindigen. Zo wandelt. Wandelen. Nu wandel ik rustig aan. Betreed een even baan of niet? Ook wel eens ja. Maar wandelen wil in één geval wel zeggen. In ieder geval zeggen. Ik ben op weg. Wandelen doe je op een weg. Op weg. Waarheen? Pelgrim waarin reis hij. Zo wandelt. In vrezen. In heil eerbied. En diep ontzag en kinderlijke gehoorzaamheid tot God. Wandelt in vrezen de tijd. Het is maar een tijdje hoor. Het is maar een ogenblikje. Zo zijn we er. En zo zijn we er niet meer. Maar dat tijdje. Gebruik dat tijdje toch. Om een God verzoend te worden. Om in de eeuwigheid onder Gods vleugelen gedekt te worden. Zo wandelt in vrezen de tijd, het is maar even. Zo wandelen we de tijd uit de eeuwigheid binnen. Zo wandelt in vrezen de tijd uw inwoning. Inwoning. In mijn lichaam woon ik hier nog buiten God. Dat is inwoning en tegelijkertijd uitwoning. En dat is wat Paulus smart. Ik woon nu nog buiten de Heer. En ik verlang intrek te nemen in God. Zo wandelt in vrezen de tijd uw inwoning. Dat is een wandeling met smart. Over de zonde die nog niet geheel en al zijn uitgeroet. Smart, omdat ik nog buiten de Heere leef. Zo wandelt in vrezen de tijd uw inwoning. Hier is Gods kerk en tempel. Daarin woont de Heere door zijn geest. En straks als de kerk thuis komt, is God de tempel. En de kerk woont in God. Woont in God. En dat is verreweg het beste. Om bonden te wezen. En met onze Here te zijn. Onze Here. Want Hij is van allen die door Christus liefde zijn overwonnen. De gemeenschap van Gods kinderen. Onze Here. Niet langer uit te wonen. Maar in te wonen. Te zijn. waar Christus is. Jezus Christus, onze Heer. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Zo wandelt in vrezen de tijd uw inwoning. Heere, mag dat woord met ons meegaan. Ook al wandelen wij nog op de brede weg, want wandelen doen we allemaal, heeft dat woord ons alles te zeggen. Om die wandeling te staken, om van pad te veranderen, een andere eigenaar te krijgen, van u geboren te worden. O, het zal toch zo nodig zijn. Heer, en het kan toch, want er is bloed, er is offer gebracht, voldoende. U bent ermee tevreden. Johannes mag het zeggen, de apostel der liefde. Niet dat hij het wat ruimer neemt dan een ander. Maar juist omdat hij liefde in het hart heeft gekeken, kan hij het zeggen. Mensen, er is genoeg. Verheil de wereld. Voor niemand zal het ooit klinken. Er is niet genoeg meer. Kan nog, Heer, we kunnen allemaal nog bekeerd worden. En allemaal nog gebracht worden. Tot die waarachtige belijdenis. Wat is dat zoet als een ziel het mag kennen. Onze Heer. Niet meer mijns, maar mijns getrouwen zal het maken. Jezus Christus eigen ben. Wilt u dat nog schenken? En waar het gewerkt is onderhouden. En vervolmaken. Tot in het Vader hart Gods. We vragen het om Jezus willen. Amen. Vers 1. Het volk is losgemaakt, daar ging het vanmiddag om. Uit slaafse banden. En daarvan zingt ook Psalm 107 het eerste vers. Psalm 107, vers 1. Loof de Heer gestadig, die op een majesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zegt elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet uit sfeerspartijders handen. Het eerste vers van Psalm 107. Thank you. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.